We wensen u al een gezegende dienst en zo mogelijk willen we staande zingen uit de bundel Johan de Heer 200, vers 1 en 2 voor fotum en groet. Vers 1 is, o welke macht heeft uw liefde door Jezus mij geopenbaard. Johan de Heer 200, 1 en 2 voor fotum en groet en 3 en 4 na fotum en groet. Zo mogelijk staande zingen we dat.
Yeah. Goedemiddag, broeders en zusters. Gelukkig toch nog op tijd hier binnengekomen. Viel onderweg, ja. En dat op zondag. Hè. Nou, fijn dat we hier bij elkaar mogen zijn en dat, zoals dit lied ook zo heel duidelijk zegt met een geweldige tekst. O Jezus, breng me uw naam te binnen. Ja, schrijf hem diep in mijn ziel. Het gaat vanmiddag om hem. Dat wist u natuurlijk, maar het is zo goed om dat tegen elkaar te zeggen, dat het om de Heer Jezus Christus gaat. En niet zoals het soms kan zijn in het leven van een mens. Ik wil niet in het schepsel mij verliezen. Bij u is rust, bij u alleen. En we hopen zo van harte dat de Heer ons daarin wil zegenen en ook zijn tegenwoordigheid wil betuigen. En zo een werk ook in ons hart en aan ons hart en leven wil doen. Ik wens u van deze plaats een hele gezegende samenkomst toe. Wij gaan samen bidden en deze dienst in de handen van de Heere leggen. Heere, wij zijn oversteld van dankbaarheid, dat we vanmiddag hier zo bij elkaar mogen komen, in de wetenschap dat u ook zelf hier bent, en dat u ernaar verlangt om ook een ontmoeting met ons te hebben deze middag. We willen u danken voor deze zondag, een dag die afgezonderd is voor u, waar we samen ook ja, u mogen loven en prijzen en mogen danken. En ook door de liederen elkaar mogen aansporen om ons oog en hart te richten op Jezus alleen. We willen u danken dat u naar uw woord en geest in ons midden bent. En dat wij niet te vergeefs het van u verwachten, maar dat juist als we het van u verwachten, dat uw kracht door onze zwakheid heen openbaar mag worden. Wil u bidden, Heere God, of u wil spreken tot ons hart, of u aan ieder van ons heel persoonlijk wil zegenen, wil opbeuren zo dat nodig is, wil vertroosten en bemoedigen, wil bekrachtigen door het werk van uw geest en ook door het levende en krachtige en blijvende woord van u. We danken u, Heere God, dat u dat woord hebt gegeven, waarvan u zegt dat heel de schrift door u geademd is en dat het nuttig is om dat woord te openen tot onderwijs, tot het weerleggen, tot verbetering, tot opvoeding. Heer, opdat wij groeien, geestelijk groeien in het geloof. En meer en meer leven vanuit dat bewustzijn dat u spoedig komt. Heer, wij mogen leven in die verwachting en ook deze middag onze hoofden opheffen. We mogen het van u verwachten en zien naar die dag die komt. Dank u wel dat we zo samen op reis zijn en dat we elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. En we samen ons mogen laten leiden aan uw hand, ook deze middag, zodat deze samenkomst mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We bidden het u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij zingen nog één lied voordat we de schrift gaan openen. En dat is Johan de Heer 964, hier in uw heiligdom. Dicht bij uw troon vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. Zo komen wij tot u met heilig ontzag voor zijn heilige troon. 964. Ik wil graag met u lezen vanmiddag een psalm, en wel psalm 73. Hele bekende psalm, althans voor velen. Ook een geliefde psalm, en dat komt waarschijnlijk omdat we ons er zo in kunnen herkennen. In de omstandigheden waarin ook Asaf kon verkeren. Ik lees u psalm 73 uit de herziene Statenvertaling. Er staat boven een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Alleroogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde letten. Ja, u zet hen op gladde plaatsen, u duwt hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe verstandig, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad en daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Hoe kun je verder en opnieuw beginnen? Dat is wat ik boven deze prediking heb gezet. De psalmen die raken altijd weer je hart. En zeker als je dingen herkent waarin je misschien wel zelf in hebt verkeerd. Misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt dat de gedachte daar was dat je wel tot de conclusie moest komen dat God goed voor anderen was. Zoals Asaf zei, God is goed voor Israël. Maar het kan bij jezelf, kan het heel ver van je afstaan. Het kan zomaar zijn dat je te midden van al je werkzaamheden, van al je dienen van de Heere, van het volgen van Hem en het luisteren naar Zijn stem. En ook als je een taak hebt in de gemeente van de Heer Jezus Christus, kan het zomaar zijn dat je door de omstandigheden geraakt wordt. Dat je soms geen uitzicht hebt. Dat je soms niet weet waar je het moet zoeken. En dat je wegzinkt. En dat je oog zomaar afdwaalt naar datgene wat niets met de Heere God te maken heeft. Zo verging het Asaf ook. Asaf, waarschijnlijk een leviet, zijn naam betekent verzamelaar. Verzamelaar, wat een rare betekenis. En toen ik dit zo overdacht, toen dacht ik, ja, als je zo de psalm leest, althans het eerste deel, en de fout die Asaf maakt door te zien op de goddelozen, waarvan het lijkt dat zij die geen rekenschap geven aan God en zich niets van God aantrekken, dat zij, ja, het hen zo goed gaat, dat het hen voor de wind lijkt te gaan. En Asaf die ervaart het zo heel anders, het leven. Asaf, een verzamelaar. En misschien is hij juist door die omstandigheden ertoe gekomen om, zoals de Heer Jezus eens zei, verzamelt u geen schatten op aarde waar mot en roest ze ontoonbaar maken en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel. Want waar uw hart is, daar zal ook uw schat zijn. Of waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Het lijkt wel of Asaf alleen maar bezig is met datgene wat zich op aarde afspeelt. We weten niet wat er met hem gebeurd is. We weten niet of hij ziek is geworden. Dat wordt niet vermeld. We weten alleen maar één ding. Dat hij het gevoel heeft, voor mij is er elke dag een bestraffing. Ik ervaar het leven als een straf van God. Het is net of dat God zijn hand tegen mij keert. Dat God zich van mij afduwt. Dat God het op mij gemunt heeft. En als ik dan kijk naar die goddelozen, naar die mensen die niet geloven, die niets van God met God te maken willen hebben, die gaat het voor de wind. Die hebben een schijnbare vrede. Ze zijn niet ziek, wel gedaan is hun lichaam. En daarbij, ze spreken ook nog hoogmoedig. Ze zijn niet eens bang voor God. Ze hebben helemaal geen enkele rekenschap, houden ze met God in hun leven en denken helemaal niet na over wie God is, hoe machtig, hoe groot Hij is. Nee, ze zetten een mond op tegen de hemel. En ze beschuldigen God en willen niets met Hem te maken hebben. En het lijkt hen zo goed te gaan. Krachtig en fris is hun leven. Maar, zal dat zo blijven? Daar was Asaf zich nog niet van bewust. Hij zag dat en hij ervoer dat zo. En Asaf, ja, hij diende de Heere met zijn hele hart. We weten dat Asaf een zanger was. We weten dat Asaf een muzikus was. We weten dat Asaf tempeldiensten vervulde, dat hij samen met koren en met muziekinstrumenten, tijdens het avondoffer en tijdens het morgenoffer, en bij de grote feesten, daar was hij aanwezig, daar mocht hij zijn taak vervullen en mocht hij leiding geven aan de zang en aan de muziek, tot eer van de Heere God. Want zijn naam moest geprezen worden. Het was een heilige opdracht. En hoeveel keer is hij daar geweest in de tempel? Hoe vaak maakte hij zijn gang nadat hij 's morgens opstond? En met blijdschap in zijn hart dacht, ik mag vandaag mijn taak vervullen. Ik mag vandaag de Heere dienen. Ik mag voorgaan. Ik mag anderen meehelpen de Heere te loven en te prijzen. En dan ineens op een dag lijkt er een kink in de kabel te zitten. Wat zal er op die morgen gebeurd zijn? Dat hij zo wegzinkt in een put. Mismoedig is. Geen uitzicht heeft. Geen lust heeft om naar het huis van de Heere te gaan. Nee, zijn oog is niet gericht op het huis van de Heere. Zijn oog is niet gericht op de tempel. Nee, zijn oog is gericht op de goddeloze. Hij kijkt naar hen. En natuurlijk, ja, God is goed voor Israël. Die ervaring had hij ook. God is goed. Dat staat buiten kijf, dat staat in de Bijbel. God is licht, maar er staat ook God is goed. En God is goed voor Israël. Voor zijn volk, wat hij uitgekozen heeft. Maar nu, is hij goed voor mij? Ik weet het niet. En hij wordt radeloos. Hij wordt moedeloos. En naarmate hij erover nadenkt, bevindt hij zich in een neergaande spiraal en zakt hij weg. En dat komt doordat hij ziet op datgene waar hij niet naar moet kijken. Maar Asaf komt in een diepe beproeving terecht. Asaf zinkt in een diepe put. Asaf kan niet meer zingen. Asaf kan geen muziek maken voor de Heere. Asaf richt zich op de tegenstanders. En naarmate hij daar meer en meer aan denkt, daalt waarde van de Heere God in zijn leven. En zo te meer door daarop te zien, zoals Eva eens zag op dat waar de Satan op wees, en daardoor haar denken beïnvloed werd, en zij dacht van, dat lijkt me wel wat, dat ik word zoals God. En zij trapte in die verleiding van de Satan. De oorzaak van de neergaande spiraal waarin Asaf terecht is gekomen, dat is omdat hij getrapt is in de zonde van verleiding en van jaloezie. Want hij is zelfs jaloers op de goddelozen. En hij stapt in de zonde van bezorgdheid en twijfel aan God. Wat Asaf niet zag, is dat de Heere hem wel zag. Wat Asaf niet zag, is dat de Bijbel leert dat als een kind van God, en dan wil ik het naar ons toe brengen, en misschien zit hier wel iemand vanmiddag hier in deze zaal die zegt, ik herken mij zo in de situatie waarin Asaf zich bevindt, ik ben door genade een kind van God, maar het lijkt of al het zicht op de Heere mij ontnomen is. Ik zie geen uitweg, ik zie geen perspectief voor de dag van morgen. Laat staan dat ik uitzie naar zijn wederkomst. Elke dag is voor mij zo zwaar. Het kan best zijn dat hier vanmiddag iemand is. En daarnaast, ja, geen kind van God wordt het bespaard. Momenten van beproeving. Geen kind van God wordt het bespaard dat hij of zij verzocht wordt door de Satan of verzocht wordt door het eigen vlees. Geen kind van God wordt het bespaard dat God je bij tijd en wijle in een situatie van beproeving brengt. Petrus die wist het op een bepaald moment. En Petrus die mocht schrijven aan de gelovigen, ook die gelovigen die ook in een stuk verdrukking verkeerden. Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkomt. Dus het is helemaal niet vreemd. En het blijkt ook uit deze tekst zeker, dat God Asaf wel degelijk zag en dat Asaf niet aan zijn lot werd overgelaten, dat hij niet een speelbal was van de Satan, maar dat God wel degelijk hem zag en dat hij hem een les wilde leren en wilde laten zien dat beproevingen en die vuurgloed van beproeving, dat die ergens toe dienen. Ja, dat het zelfs zo kan zijn dat je gaat ontdekken dat dat genade van God is wanneer je beproefd wordt, bijvoorbeeld door de omgang met goddelozen, met ongelovigen. Met hen die je willen vervolgen omdat je gelooft, zoals er zoveel kinderen Gods in de wereld zijn die vervolgd worden omdat ze eenvoudig in de Heer Jezus Christus geloven. Nog niet zo lang geleden las ik in het Zoeklicht, u hebt het misschien ook gelezen, van die Koreaanse, van die Noord-Koreaanse moeders. Die het geloof moesten afzweren en eer, goddelijke eer moesten bewijzen aan de grote leider. En dat ze dat niet deden. En dat hun gezegd werd, als je het niet doet, dan zullen we je kinderen doden. En deze moeders hebben het niet gedaan. Die hebben niet toegegeven. En deze kinderen, ja, een van die kinderen, die stond vlak bij moeder. En die kinderen, die werden één voor één omgebracht. En dat ene kind, dat huilde. En die moeder boog zich naar dat kind en ze zei, ik zie je straks bij de Heer Jezus. En deze kinderen werden omgebracht en later werden al die moeders ook omgebracht. U hebt het wellicht ook gelezen. Mensenlieve. Dat kan dus een kind van God overkomen. God greep niet in. Of God stopte het niet. En toch had God daar ook, ja, ging God daarin zijn weg. En heeft hij ze niet uit het oog verloren, maar heeft hij ze inderdaad in zijn heerlijkheid opgenomen. Ja, de vuurgloed van beproeving. We moeten daar dus niet vreemd van opkijken als ons dat overkomt. Nu, Asaf, die maakt eigenlijk twee fouten in dat hele proces van beproeving, waarvan hij op dat moment waarschijnlijk geen weet had. Asaf ziet de beproeving als een straf, ik zei het u al. In vers 14 zegt hij, de hele dag word ik gekweld, en mijn bestraffing is er elke morgen. Dat zag hij verkeerd. Want God bestrafte hem niet. Nee, zelfs al zou Asaf gezondigd hebben, de Bijbel leert dat God ons niet doet naar onze zonde. Want als dat wel zo zou zijn, dan zouden u en ik hier vanmiddag niet zitten. Daar ben ik van overtuigd. Nee, diezelfde psalm zegt, zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Geweldig. Op grond van het offer van de Heer Jezus Christus hebben wij vergeving van zonden ontvangen. Zijn wij verzoend met God? Nee, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat wil zeggen dat wij genezen zijn in de context van het boek Jesaja, genezen zijn van onze zonden. Zoals Israël zondigde en een geneesheer nodig had. Omdat ze ziek waren van de zonde. Nee, hij heeft ons vergeven en dat gold ook voor Asaf. De tweede fout die hij maakt is dat hij vergelijkt zich met de goddelozen. De goddelozen die weigeren rekening te houden met God. De goddelozen stellen zich onafhankelijk op van hun schepper. De goddelozen beslissen autonoom hoe zij hun eigen leven invullen en hoe ze hun eigen leven leiden. Nou, nogmaals, het gevolg is dat hij wegzakt in de put. Hij zegt in vers 12... Het is te vergeefs. Zie de goddelozen, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart zuiver gehouden. Daaruit blijkt ook dat Asaf ernst maakte met zijn leven als gelovige. Dat hij zijn hart zuiver wilde houden voor de Heer. Dat hij zich niet wilde vergrijpen aan zonden. Dat hij niet met dingen bezig wilde zijn die niets met God te maken, maar dat hij de Heer wilde dienen met een oprecht en zuiver hart. Dat hij ernst maakte met het woord van God. Want Psalm 119 zegt toch, hoe zal een jonge man zijn pad ruim zuiver bewaren wanneer hij dat houdt naar uw woord. Ja, dat was ook het verlangen van Asaf. En toch zakt hij weg in de put, want hij zegt, het is te vergeefs, voor niets heb ik dat gedaan. Moest Asaf misschien gezuiverd worden van zijn eigen inspanningen om op zijn eigen kracht de Heere te dienen? Moest hij misschien leren om te leven uit de kracht van God? Ik denk het. Misschien heeft daarom de Heer in zijn grote liefde Asaf wel in deze benarde situatie gebracht. Zodat hij zich zou vastklampen aan de Heer. En het bij de Heer zou zoeken en het van de Heer zou verwachten. En niet op eigen kracht zou steunen of eigen inzicht. Maar heel dicht bij de Heer Jezus zou zijn. Heel dicht bij de Heere God. In vers 16 zegt hij, als hij hierover nadenkt. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. In de NBG staat, ik tobde erover. Mooi hè? Nou mooi. Ik tobde, dat is zo. Wat tobben wij soms wat af, broeders en zusters. Wat tobben wij soms over dingen waar we niet over hoeven te, waar we geen zorgen over hoeven te maken. Of dat we die zorgen die we krijgen, die aan niemand van ons voorbij gaan, dat we die bij de Heere brengen. Werp al uw bekommernis op de Heere, want Hij zorgt voor u. Dan zie je weer hetzelfde principe, dat je niet moet steunen op je eigen kracht, je eigen oplossingen moet zoeken, maar dat we het moeten werpen op de Heere. Niet netjes verpakken en er eerst mee bezig zijn en het dan denken van, nou, zal ik het nou bij de Heere brengen of zal ik? Nee, er staat, werp het op de Heere. Dat wil zeggen met kracht van je afwerpen en het naar de Heere toe gooien. Dat lijkt oneerbiedig, maar als je het naar de Heere werpt, dan heb je geen kans meer om het toch een klein beetje vast te houden. Daarom moeten we het van ons afwerpen. Want het wil ons inpakken, het wil ons vasthouden, het wil ons zicht op de Heere juist belemmeren. En dat is dat wat de Satan wil. Dat is wat de Satan wil. Ik top daarover, ik was bezorgd. Hij ervoer het alsof zijn geloof, Asa, nog slechts aan een zijden draadje hing. Hij had het zelf niet meer in de hand. Tot zover komt hij. Maar dan komt er een keerpunt. En wat is het keerpunt? Dat is een keuze. Dat is een keuze. Dat is een keuze in de eerste plaats om te stoppen. Met tobben. Om te stoppen met je zorgen te maken over van alles en nog wat. En ik bagatelliseer geen zorgen, want zorgen kunnen heel groot zijn. Zorgen kunnen zo zwaar op je drukken, en vooral 's nachts, als je de slaap niet kunt vatten en je doezelt een beetje en het drukt op je. En dan krijg je automatisch zomaar van die hartkloppingen. Ik weet waar ik over praat hoor, dat heb ik ook wel eens. Krijg je hartkloppingen. En dan moet je wakker worden en dan moet je eruit gaan. En dan kun je naar de Heere gaan. Maar dat doen we soms niet. Nee, er komt een keer. Hij stopt met graven. Weet u? alsmaar blijven graven in iets wat helemaal niet dient tot eer van God, wat helemaal niet bruikbaar is in de tempel van de Here, wat helemaal niet bruikbaar is in de dienst tot lof en eer van zijn naam. We blijven er soms maar in graven. En van graven word je moe. Ook daarvan weet ik waar ik over spreek, want ik ben vroeger nog stratenmaker geweest. Ik heb heel wat afgegraven. Ja, aardbolstoffeerder. Ja. Ja, en er staat ook in de Bijbel trouwens, wist u dat? Zand en stenen zijn zwaar. Zand en stenen zijn zwaar. Ja, dat wist ik wel, dat heb ik wel. Maar dat wist u natuurlijk ook wel, ja. Maar het staat wel in de Bijbel. Maar dat komt omdat wij zo vaak met die stenen in de weer zijn. En we ze niet wegleggen, maar we ze allemaal maar meezeulen. En we maar aan het graven blijven. O broeders en zusters, wat een diepe lessen zitten hier in dit Bijbelgedeelte, in dit van wat de Schrift ons vanmiddag laat zien. Hij stopt met graven. Hij gaat niet dieper, maar hij gaat naar boven. Hij gaat naar boven. Hij maakt een keus. Hij geeft gehoor aan de roepstem van God. Dat wil zeggen, hij gelooft dat er alleen bij de Here een oplossing is. En dat er alleen in zijn heiligdom een oplossing te vinden is. Dat alleen in zijn heiligdom, dat hij daar de goede dingen zou horen. En daarom zegt hij, totdat ik Gods heiligdommen inging. Dat was een keerpunt. Toen stopte dat graven. Toen stopte dat eerste deel waarin hij zich verloor had, waarin hij wegzonk. Het stopte. Hij ging Gods heiligdom binnen. En daar heeft hij een ontmoeting met de Here. Ja, op een andere plaats heb je geen ontmoeting met... Weet je, mag ik de toepassing maken dat heiligdom ook verwijst naar de Here Jezus Christus? Dat de Heer Jezus zelf zichzelf vergeleken heeft als de tempel. Ja? Als het heiligdom van God. Ja, dat de heerlijkheid van God weerspiegeld werd in het leven van de Heer Jezus. De heiligheid van God zichtbaar werd in zijn leven. Het spreken van God, de woorden van God. De Torah die in de tempel werd gelezen. Voor werd gelezen en waaruit werd onderwezen, was zichtbaar en hoorbaar in het leven van de Heer Jezus Christus. Daarom durf ik vanmiddag ook te zeggen in alle ootmoed, totdat we naar de Heer Jezus gaan, naar de Heer Jezus gaan, dat we bij Hem binnengaan als het ware en dat we daar onze lasten neerleggen en dat met Hem bespreken. Oh, wat geweldig, broeders en zusters. Dat doen we net als eens de profeet Jesaja. Wat deed Jesaja in hoofdstuk 6? In het sterfjaar van koning Uzia. Politieke onrust. Geen perspectief voor het volk, want de koning was gestorven. Hoe moest het verder? Wat doet Jesaja? Hij gaat niet zelf aan de gang, nee, het eerst, hij gaat naar de tempel. En hij buigt zich daar voor God neer. En hij praat daar met God, dat kan niet anders. En dan toont de Heere zich in zijn grootheid, in zijn majesteit, in zijn almacht. En Jesaja wordt klein en nietig en hij zegt, oh, ik ben een man, onrein van lippen, want... Mijn ogen hebben de koning der koningen gezien. Oh. Hij smelt weg. Omdat hij ging naar het heiligdom. Maar God werd groot. En hij ging zien wie de Heere was. En de Heere stelde Jesaja in staat om verder te gaan. Denkt u eens aan Hanna. Een hele eenvoudige vrouw met een diep verdriet in haar leven... Dat zij onvruchtbaar was. 1 Samuel 1. En zij wordt gepest door Penina, die smalend naar haar kijkt en daar met haar kinderen in de kring zit bij het eten van het dankoffer, een deel van het dankoffer wat ze gebracht hadden. En waar ze in een feestelijke omgeving bij elkaar waren. En Hanna zit daar. En Penina die lacht haar uit. En die smaalt. Ik kun je niet voorstellen dat iemand zoveel plezier kan hebben in het leed van een ander. Maar zij had dat. Je zou met recht kunnen zeggen, dat is goddeloos handelen. En Hanna die zit daar ook en die huilt, staat er. En zij at geen hap, zij kon geen hap door haar keel krijgen. Maar ze maakt een besluit. Wat doet ze? Ze gaat naar de tempel, ze gaat naar de tabernakel die er toen nog was. En ze gaat daar naar binnen en dan zegt ze tegen Eli later, ik ben geen dronken vrouw, want ze zit daar, ligt daar op de knieën en Eli ziet alleen haar lippen bewegen. En zij komt daar bij de Heer en zij vertelt haar nood. En dan zegt ze tegen Eli, ik heb mijn hart uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Ze hebben als het ware de emmer met verdriet en met pijn, heeft ze leeggegoten voor de Heer. En zij komt totaal anders uit de tempel als dat ze erin ging. Want ze komt met een blij gezicht, komt ze eruit. En ze heeft weer moed en ze wil weer verder en ze kan verder. En ze heeft een antwoord van de Heere gehad. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, zo hebben we gezongen, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Ja, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen, hebben we gezongen. Asaf, laat jouw stem zwijgen. Laat andere stemmen van vijandigheden, van de boze, laat die zwijgen. Leg die het zwijgen op door er niet naar te luisteren, maar te luisteren naar wat de Heere zegt. Hij gaat het heiligdom binnen. In het heiligdom, daar ontvangt Asaf antwoorden. Daar wordt het totaal anders. Als hij daar binnen is gegaan, dan gaan zijn ogen open voor datgene wat werkelijk waarde heeft. Niet datgene wat de goddelozen hebben, maar dat wat God heeft. Hij gaat zien wat echt belangrijk is in het leven, namelijk een leven met God. Er komt duidelijkheid. God geeft hem dat. Laat hem duidelijk zien dat wat het eindpunt is van de goddelozen, van zij die dan op zichzelf vertrouwen en waar het ogenschijnlijk zo goed mee gaat en die het allemaal zelf in de hand hebben. Maar God maakt hem duidelijk, laat hem zien waar deze terechtkomen. Ja. Hun voorspoed en vergankelijkheid, hun tijdelijkheid en hun bedriegelijkheid wordt openbaar. Het is helemaal niet iets om jaloers op te zijn. Tot die ontdekking komt hij. Weet u, hij wordt erbij bepaald dat gelovigen beproeving en tegenspoed, ja, inderdaad ook op hun weg kunnen vinden, maar dat het maar tijdelijk is. Het is maar tijdelijk. Natuurlijk, de voorspoed van de goddeloos is ook tijdelijk. Maar beproeving en verzoekingen en een vorming in je leven als kind van God, dat is ook maar tijdelijk. Want we zijn op reis, we zijn op weg ergens naartoe. Het stopt niet aan het eind van het leven, maar dan komt het pas. Het beste komt nog, zei Corrie ten Boom. Ja, je ziet dat Asaf hier in het heiligdom, het lijkt alsof de zon doorbreekt door de donkere wolken die eerst boven zijn leven hingen. En hij komt daar, bij de Heere in het heiligdom, tot belijdenis en bekering. U kunt dat lezen in vers 21. Daar belijdt hij, toen mijn hart verbitterd was. Je zou kunnen zeggen, er was bitterheid in zijn ziel. En weet u wat de enige oplossing is om bitterheid uit je ziel weg te krijgen? Denkt u eens aan een geschiedenis uit het Oude Testament van het volk in de woestijn. Toen ze dat bittere water dronken, wat was de oplossing? Dat hout. Wat is de oplossing voor onze bitterheid? Het kruishout van Golgotha. Het hout waaraan de Heer Jezus is gezet. Als we daarin geloven, als we daar ons aan vastklampen, klem mij daarom aan Golgotha's kruis, dan wordt het bittere zoet. Dan draait hij alles om. Geweldig is dat. Wat een God. Hij komt tot belijdenis. En hij zegt, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Dat is eerlijk van Asaf. Hij zegt eigenlijk, ik meen in de NBG-vertaling, ik was een dwaas. Wat stom dat ik dat zo gedaan, dat ik het toch niet gezien heb. Wat onverstandig. Eerlijk, ik was een redeloos dier bij u, zegt hij. Ik was voor geen reden van u zelfs vatbaar. Ik hoorde uw stem niet meer. Wat eerlijk, er komt genezing en herstel in zijn leven. Ik moest denken aan het innerlijke leven van Asaf. Ik moest ook denken aan Israël, Gods volk. Als ik later lees in Hosea 14, vers 5 en 8, dan zegt God, ik zal hen lief hebben. Ik zal zijn als de dauw voor Israël. Hij verfrist, hij geneest, hij herstelt. Dat zal straks in de toekomst gebeuren voor Israël. Dit gebeurde ook in het hart en in de ziel van Asaf. Hij krijgt leiding. Hij ontvangt zekerheid. Vers 23 en 24. En daar wil ik u mee naartoe nemen. Want daar staat toch wel een geweldig iets. Drie geweldige dingen die u nooit meer moet vergeten. Hij zegt daar, niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. Dit was het geval, dit was de omstandigheid waar ik in verkeerde, maar ik ben uw heilig, ik heb het bij u, Heere God, ik ga niet meer bij u weg, want ik begrijp nu dat u het bent als één, u hebt mijn rechterhand gevat. God heeft zich in Christus als het ware voorovergebogen ook naar u en naar mij. Kunt u zich voorstellen dat hij buigt, dat hij wilde buigen voor u en voor mij, die verloren waren in zonde en schuld, dat hij, de Heer Jezus Christus, wilde buigen onder het kruis, heeft hij voor u en voor mij gedaan. Geprezen zij zijn naam. Halleluja, zeg ik. Geloofd zij de Heer. Dat hij heeft omgezien ook naar mij en naar u zoals u hier zit. Dat de Heer Jezus wilde buigen. Ja, hij heeft mijn hand gevat. Hij heeft mij opgetrokken. Ja, het is zoals het staat in Psalm 18. Er staat, hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote wateren. Geweldig. Asaf dacht, ik verdrink. Asaf dacht, ik kom nooit meer goed. Maar God greep hem vast en trok hem op uit, zoals hij eens de Heer Jezus Petrus optrok uit de golven, toen hij vanwege zijn ongeloof niet op het water zijn weg kon vervolgen naar de heiland toe. En toen hij wegzonk, toen riep hij, help mij, Heere. En de Heere hielp hem en de Heer Jezus die pakte zijn hand en trok hem op. En bracht hem in de boot. Weet u, Zo is God. Hij heeft mijn rechterhand gevat. Vergeet u het nooit. Heeft hij uw rechterhand al gevat? Hebt u ook uw hand naar hem uitgestoken? Hebt u uw hand laten pakken? Ik hoop dat hij niemand is die dat nooit gedaan heeft. Laat hem uw hand pakken. Het tweede, u zult mij leiden door uw raad. Dat bepaalt Asaf bij het heden. Bij zijn wandel van alle dag. Hij kan zeggen, u hebt mijn rechterhand gevat, gegrepen. Ja, dat is gebeurd. Dat is een nieuw punt geworden in mijn leven. Dat is een stad geworden met u samen. En nu, ik hoef niet alleen verder, maar u zult mij leiden door uw raad. En waar vinden we Gods raad? Dat vinden we in zijn woord. Dat vinden we bij de Heer Jezus, die genoemd wordt de wonderbare raadsman. En dat als wij in wijsheid tekortschieten, dan mogen we God bidden en hij geeft het ons eenvoudig weg en zonder verwijt. Hij zal ons leiden door zijn raad. En dan het derde, vergeet het nooit. Aan het einde van die weg, wanneer hij ons dag aan dag leidt, zoals een herder zijn schapen leidt, ja, die ons brengt naar grazige weiden en ons leidt en voert in de rechte sporen om zijns naams wil. Hij leidt ons, hij houdt ons vast. Niemand kan ons uit zijn hand roven. U bent veilig als u in Christus bent voor tijd en eeuwigheid. En daarom kunt u ook met een gerust hart belijden en God danken dat straks, wat de toekomst betreft, en wanneer dat zal zijn, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Dat is geen verdienste van Asaf. Nee, dat is omdat hij het bij de Heere gezocht, zijn leven aan de Heere heeft gegeven. En de Heere zijn leven heeft genomen. En hem geopenbaard heeft wie hij voor hem wil zijn en wie hij is. En wat hij met hem doet, dat hij hem leidt, dat hij hem vasthoudt en dat hij hem straks in zijn heerlijkheid zal brengen. Een grotere heerlijkheid als de tempel waar Asaf dagelijks naartoe mocht gaan. Nou, dat was de tempel van Salomo, hè, later. Hè. In de tijd van David was die er nog niet. Maar in de tempel van Salomo, als je dat leest, dat is fantastisch. Daar, als je gaat tellen hoeveel goud en zilver, tonnen aan goud en zilver is daar verwerkt in die tempel. David had het allemaal al klaargelegd, had het verzameld, had uit zijn eigen bezitting, uit zijn eigen vermogen. Nou, ik heb het eens een keer nageteld en je komt ongeveer op een 30, 31 trailers van 40 ton. Zoveel goud. Dus die hele tempel was van binnen bekleed. Maar de heerlijkheid, een beeld van de heerlijkheid van God, straalde je van alle kanten tegemoet. Maar het is nog maar een klein aftreksel bij dat wat straks aan ons geopenbaard zal worden. Daarom, broeders en zusters, verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens en hebben we te maken met verdrukking en beproeving en weten we daarbij ook, ja, we hoeven de moed niet te verliezen, want hij leidt ons door het leven en hij geeft ons raad. Ook al vervalt de uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Dat heeft niets met de buitenkant te maken, maar met alles met de binnenkant. Met onze ziel, met ons hart. Heeft God, heeft de Heer Jezus. Heeft hij alle zeggenschap in uw leven? Kan hij u leiden? Ja, hij kan natuurlijk alles. Maar toch wil God dat wij zeggen, Heere, leid mij. Heere, houd mij vast. Heere, gebruik mij in uw dienst. Laat mij ook een lofoffer zijn voor u in mijn leven. In alles, in elk detail. Ja, Die innerlijke mens, die wordt van dag tot dag vernieuwd. Of bekrachtigd, staat er. Dus je ontvangt kracht. Want de lichte last van verdrukking, nou, dat zei Paulus, nou, die hebben ook wel wat meegemaakt, hè. Dus eigenlijk net als wat Petrus later zei, hè, van het moet je niet bevreemden, alsof je iets vreemds overkomt. Het valt eigenlijk, als je naar God kijkt, valt het mee. Als je naar jezelf kijkt en naar de omstandigheden, is het niet te dragen. Maar God kan alles dragen. Dat heeft de Heer Jezus bewezen op het kruis. Die wordt van dag tot dag vernieuwd, bekrachtigd. Want de lichte last van verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dat zullen we zien, broeders en zusters. Wat is dat geweldig. Bent u, net als de apostel Paulus, er zeker van wat er staat in Romeinen 8 vers 18? Want ik ben er zeker van, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. Oh, daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. Mag God u zegenen. En mag het zo zijn dat wij allemaal, ook in de komende week, dat we dan zeggen, Heere, naast u vind ik nergens vreugde op aarde. Bezwijk mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart. Voor eeuwig mijn deel. Geweldig. Want wie zich ver van u houden zullen omkomen. Maar wat mij betreft. Hij zei het aan het begin, hè. God is goed voor Israël. Maar weet u wat hij aan het eind hier zegt? Hij zegt, het is mij goed om dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere. Heere, om al uw werken te vertellen. Asaf kon weer naar de tempel. Asaf kon zijn taak weer oppakken. Asaf kon weer vertellen en spreken door zijn muziek en door de koren en door de liederen. Kon hij weer spreken van zijn God, van zijn heiland. Mag dat ook bij u en mij zo zijn. Tot het moment dat we in heerlijkheid worden opgenomen. En daar zien we ook naar uit. En we verheugen ons daarin met een onuitsprekelijke vreugde. Want die dag is spoedig daar. Amen. We zullen de Heere danken. Heere God, wij haasten ons om u te danken dat u een genadig en barmhartig God bent. Wij danken u voor uw enorme liefde waarmee u ons hebt lief gehad in uw Zoon. Wij danken u dat u van ons houdt, wat we eigenlijk niet kunnen begrijpen, maar het is wel zo. Dank u, Heere Jezus, dat u in de diepste put bent gegaan. Ja, dat u alles op u genomen hebt wat wij niet kunnen dragen. Dank u wel dat wij alles bij u mogen neerleggen. Dank u wel dat u met ons bent al de dagen van ons leven. Tot de dag dat u terugkomt. Dank u wel dat u ook ons bij de rechterhand hebt gevat. En dat u ons nooit meer loslaat. Want als u een goed werk in ons leven begonnen bent, daarvan hebt u gezegd dat u dat zult voortzetten tot de dag van Christus Jezus, tot de dag dat u weerkomt. Heer, u zult ons leiden en u wilt ons leiden door uw raad. U wilt ons raad geven, u wilt ons helpen, u wilt naar ons luisteren en u luistert ook, u hoort, u bent een hoorder en verhoorder van het gebed. Dank u wel dat wij het gebed hebben ontvangen. En dat we met vrijmoedigheid het binnenste heiligdom mogen binnengaan. Net als Asaf, net als Hanna, net als Jesaja, net als zoveel anderen. Omdat u ons bij de rechterhand hebt gevat. En help ons maar om dat te doen. En met alles, alles te delen met u in ons leven. Zodat ook wij, ja, ook leven in die diepe zekerheid. En ons verblijden en verheugen. En uitzien naar het moment dat u ons thuis zult halen in uw heerlijkheid. Waar we moeten zeggen met de koningin van Sheba, de helft is ons niet aangezegd. Wat zal dat heerlijk zijn, wat zal dat groot zijn. En we danken u dat die genade ons ten deel is gevallen. Geen verdienste van onszelf, maar alles genade. En daarvoor prijzen we uw grote naam. U moet alle eer ontvangen. Van u willen wij spreken, van u willen wij vertellen. Door ons hele leven heen, in ons doen en laten, ook in de komende week, zegent u ons daar allen in. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan zingen een prachtig lied. Heer, u bent mijn eeuwig erfdeel. Meer dan het leven bent u mij. Nou, dat had Asaf geschreven kunnen hebben, toch? Johan de Heer 125. Mag ik u verzoeken op te staan, zodat we ook ons mogen stellen onder de zegen van de Heere. Maar geliefden, bouwt u zelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar u zelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Aan Hem nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle leiding en gemeenschap van de Heilige Geest met een ieder van ons mag zijn en blijven. Totdat de Heer Jezus weer komt. Halleluja. Maranatha. Amen. We zingen tot slot 568 het eerste, tweede en vierde couplet. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. U mag denken aan de collecte die staat bij de uitgang, heb ik begrepen.
Thank you.